السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، beste broeders, we vervolgen onze hadith zittingen, wekelijkse zittingen op elke maandagavond, waarin we de ahadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam oplezen, reciteren, alvorens te bestuderen. En alleen het feit al dat de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gelezen wordt, en dat de salaat en de salaam over de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitgesproken wordt, alleen dat al is een reden tot baraka. Zoals staat in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Naddar Allahum ra'an, sami'a maqalati. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een lange hadith: mogen Allah het gezicht van een persoon knap maken die mijn uitspraak hoort, fawa'aha, en het memoriseert en het daarna doorvertelt. Dus alleen het aanhoren van de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en het onthouden hiervan. En onthouden kan op twee manieren. Of je onthoudt het letterlijk, of je onthoudt de betekenis hiervan. En wanneer je dit doorvertelt, thuis, aan je ouders, aan je broertjes, aan je zusjes, aan je vrouw, aan je kinderen, alleen op dat moment al, zonder dat je het begrijpt, dan verricht de profeet sallallahu alayhi wa sallam dua, dat jouw gezicht knap wordt gemaakt, of dat jij knapper wordt gemaakt door Allah azza wa jal. En is de dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam verhoord of niet? Zonder twijfel wel. Zonder twijfel wel. Dus alleen het beluisteren en het onthouden en het doorvertellen van de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is al baraka. En is al een reden tot de dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Laat staan als je het begrijpt. Want de mensen die de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam aanhoren, dat zijn drie soorten. Zoals staat in dezezelfde hadith. De ene soort is net als een grond wat water krijgt, wa embetet, en er komt planten uit. Dat is optimaal. En de tweede soort is net als een stuk grond wat water krijgt, maar dat water vasthoudt, maar er zelf niet van profiteert. Dus anderen komen drinken van dat stuk water. Als het ware, het is een vijver geworden, een kuil. Dat is ook goed. En de derde, die heeft er helemaal niks aan. Die plant niks voort, maar die houdt het ook niet vast. Dus het aanhoren van de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam alleen al, dat is al baraka. En het uitspreken van de salaat en de salaam over de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat is nog meer baraka. En een reden dat jouw zondes vergeven worden en dat jouw problemen opgelost worden, et cetera, et cetera. Dus deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit is het beste waar jij je mee kan bezighouden na de Koran. En binnenkort komt weer de maand Ramadan, de maand van de Koran. Assallahu alayhi wa sallam wa iyyakum Ramadan. Dus hou je zeker ook vast, of hou je zeker ook bezig met het bestuderen van de Koran, beste broeders. En we gaan door, zoals we zeiden, een aantal lessen geleden. En het is inmiddels les 9. Volgens de volgorde van de vijf zuilen van de islam. Allereerst hadden we kitab al-ilm gehad, het belang van het opdoen van kennis. En daarna hadden we het gehad over kitab al-iman, wat te maken heeft met de shahada. En vervolgens hebben we een korte uitstapje gemaakt eigenlijk naar kitab al-adab en kitab al-akhlaq. Manieren hoe met elkaar om te gaan, hoe je om moet gaan met geruchten, etc. Omdat dat belangrijk is en steeds vaker van toepassing is. En nu gaan we door inshallah en noemen we de ahadith op, of een aantal ahadith op, die te maken hebben met het tahara, reinheid. En ook dat is een stukje adab. Ook dat is een stukje akhlaq, manieren. Manieren met Allah azza wa jal. En ook met je medemens. Maar alvorens hierover te beginnen, wil ik graag nogmaals herinneren. Zoals we in het begin hebben gedaan, maar het is een beetje verwaterd. Deze moskee, barakallahu fikum, en alle moskeeën eigenlijk in Amsterdam, die draaien op vrijwilligers. En wij houden hun vast na de Isha. Dus wanneer wij klaar zijn, alsjeblieft, ga zo snel mogelijk de moskee uit, zodat de broeders de moskee kunnen afsluiten en ook naar huis kunnen gaan. En blijf, als het even kan, ook niet hangen voor de deur. En inshallah, wanneer Salat al-Maghrib weer richting 6 uur gaat, dan zullen we de tijd van de les verplaatsen, bi'idnillahi ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, zoals staat in Sahih Muslim en bij Tirmidhi, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أبو هريرة overlevert dat de profeet صلى الله عليه وسلم zei zal ik jullie niet iets leren waarmee Allah jullie zondes gaat uitwissen en jullie gradatie, jullie level in het paradijs omhoog gaat halen. Waardoor jullie gradatie, je level in het paradijs verhogen. Qalu bala ya Rasulallah. Zij zeiden, zeker wel, o boodschapper van Allah. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Isbaghul wudu'i ala al-makarih. Wudu verrichten, uitgebreid en goed op het moment dat het jou eigenlijk niet goed uitkomt. Op het moment wanneer het niet fijn is. Wanneer is dat? Zoals nu in de winter. En vooral met een fajr. In landen waar een cv of een kachel niet normaal is. Isbaghu al-wudu'i ala al-makarih. Wa kathratu al-khuta ila al-masajid. En de vele voetstappen naar het paradijs. Naar de moskeeën. وانتظار الصلاة بعد الصلاة en het wachten op het gebed na het gebed فذلكم الرباط فذلكم الرباط dat is de strijd zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ribat, dat is eigenlijk wanneer de moslims aan het vechten zijn of wanneer zij een vijand verwachten. Of wanneer zij een vijand verwachten. Wat gebeurt er dan? Je hebt dan van die torens of van die wachtposten waarin de soldaten aan het wachten zijn. En zij zijn dus aan het waken in de nacht. In de nacht zijn ze aan het waken of er een vijand komt of niet. En deze ribaat, dit is een van de grootste aanbiddingen bij Allah Azza wa Jal. Want dit doe je in de nacht. En dit doe je met gevaar voor jezelf. En dit doe je voor alle soldaten en voor de hele umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En wanneer de vijand komt en ze willen iemand raken, dan ben jij natuurlijk als eerste. Want jij bent dan die soldaat in dat torentje die zij als eerste willen uitschakelen om de stad van de moslims aan te vallen. Of de plek of het leger van de moslims aan te vallen. Dus dat is een ribaat. Tayyib, wat is deze ribaat bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Of wat is bij Allah en bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam hetzelfde, net als het bewaken van de grenzen van de moslims? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Isbaghu al-wudu'i ala al-makarih. Het uitgebreid verrichten van het wudu, vooral wanneer het niet uitkomt. Dus tijdens een fajr. Als je nu bijvoorbeeld in Marokko bent, in februari. Ja, die tegels die zijn hartstikke koud. En vooral omdat er geen dubbelglas is. En helemaal als je van een of andere dorp komt achter een berg ergens, middle of nowhere. Het is koud met een fajr. En warm water doet het niet. Er is geen boiler of die is kapot. En als je dan een wudu wil doen, dat is een wudu ala al-makarih. En daar heb je een extra beloning voor bij Allah Azza wa Jal. Wa kathrat al-khuta ila al-masajid. En het maken van vele voetstappen naar de moskee. Wa intidharu as-salah ba'da as-salah. En het wachten van het gebed na het gebed. Dat is net alsof jij een grenspost van de moslims aan het bewaken bent. En de verbinding is duidelijk. Want wanneer jij opstaat voor een fajr, of wanneer jij naar de moskee gaat met de isha, dan doe je dat in de nacht. En stel je voor, je hebt een islamitische stad, net als in Marokko of Egypte of waar dan ook. De moskeeën zijn overal. En op het moment wanneer wij naar de moskeeën lopen en terug, dan zijn wij indirect onze wijken aan het beveiligen tegen eventuele vijanden of misstanden. En daarom zie je de ibadat van Allah Azza wa Jal, net als al wudu, net als al salah, net als al siyam, net als al hajj. Daar zitten directe betekenissen in, directe voordelen, maar ook heel veel indirecte voordelen. En daarom zegt Allah Azza wa Jal ook in de Koran, wa in tuti'uhu tahtadu. En als jullie hem gehoorzamen, oftewel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dan zullen jullie geleid worden, dan komt het goed. Waarom? Omdat deze aanbiddingen, dat zijn hikam van Allah Azza wa Jal. Daarom zeggen ulama al-fiqh, ahyan ulama al-fiqh, lamma yashrahoon al-hikam wal-ilal. يقولون علة هذه العبادة أو الحكمة من وراء صلة الأرحام الترابط والتعاون والتآلف وكذا وكذا، لكن أحيانا يصلون إلى مرتبة من المرتبات فيقولون ما الحكمة من وراء هذه العبادة؟ يقولون الله أعلم. العلة تعبدية، الحكمة تعبدية، فالحكمة موجودة، لكن من يعلمها؟ يعلمها الحكيم القدير، الحكيم العليم سبحانه وتعالى. De geleerden van fiqh, wanneer ze gaan uitleggen, waarom is iets een aanbidding? Bijvoorbeeld een wudu. Waarom is een wudu een aanbidding? Het is reinheid voor jezelf. Je maakt jezelf klaar voor het gebed. Het helpt je khushu'. Het maakt jezelf rein. Je mede-moslims val je niet lastig in het gebed. Waarom is het aanhalen van de familiebanden verplicht? Het versterkt de familiebanden. En daarmee versterkt het de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dit gebeurt en dat gebeurt. Ze leggen de hikam uit, de redenen, de wijsheden. Maar soms komen ze tot een bepaalde reden. Bijvoorbeeld in een irs, in een miraat, erfrecht. Waarom erft een jongen meer dan een meisje? Omdat een jongen van hem wordt verwacht dat hij zorgt voor zijn moeder en voor zijn zusjes. En van dat zusje wordt dat niet verwacht, of van de dochter wordt dat niet verwacht tegenover haar broers. Ze leggen uit. Maar soms is het anders. En daar zeggen de geleerden, waarom? Mal hikma. Dan zeggen de ulama, Allahu a'lam, al hikmatu ta'abbudiyya. De hikma, de wijsheid, is ta'abbudiyya. Het is een aanbidding. Dus er is een wijsheid. Waarom zegt Allah alif lam mim? Waarom zegt hij alif lam ra? Er zijn wijsheden. Er zijn redenen. Sommige snappen wij en sommige snappen we niet. Tayyib, als de geleerden komen bij een hukm die ze helemaal niet snappen waarom het zo is, dan zeggen ze Allahu a'lam al-illatu ta'abbudiyya. Of al-hikmatu ta'abbudiyya. Er is een reden, maar het is een aanbidding. Wij weten niet waarom. Dus zo ook met deze aanbiddingen. Het verrichten van wudu, het lopen naar de moskeeën, et cetera. Er zijn directe voordelen, directe wijsheden. Alleen maar het feit dat deze wudu vroeg in de ochtend, et cetera, is goed voor jouw discipline. Is goed voor jou als mens zijnde. Je creëert een sterke wilskracht. Je gaat luiheid tegen. Je aanbidt Allah Azza wa Jal. Dat is goed voor jouw hart. Daarmee is Allah tevreden met jou. Dit is al voldoende. Maar er zijn nog meer wijsheden. En die kent alleen Allah Azza wa Jal. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het vele voetstappen naar de moskeeën. En met de ene stap komt er een hasana bij. En met de andere stap gaat er een zonde af. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Het wachten op een gebed na het gebed. Dat is alsof je een grenspost aan het bewaken bent. Waarom? Want wanneer jij in de moskeeën zit, ben jij Allah aan het gedenken en tegelijkertijd indirect ben jij de moskeeën, de huizen van Allah Azza wa Jal aan het bewaken en ga zomaar door. En wanneer er een dakloze komt, of wanneer er een arme komt, of een abir sabir, een reiziger, of iemand die net een grote zonde heeft verricht, of iemand die het licht even niet meer ziet, of iemand die hopeloos is geworden, dan vindt hij jou, beste broeder, in de moskee. En dan ben jij zijn uitweg. Dan ben jij zijn oplossing. Dan ben jij zijn medicijn met de wil van Allah Azza wa Jal. En daarom is dit alsof jij een soldaat bent die de grenzen van de moslims aan het bewaken is. Beste jongeren, we moeten oppassen. En dit is vooral voor de jongeren en niet voor de ouderen, mogen Allah hun belonen. De ouderen die hebben hun plicht al gedaan. Ondanks weinig financiële middelen en nog minder kennis hebben ze dit soort prachtige moskeeën gebouwd in heel Nederland, mogen Allah hun belonen. Maar aan ons jongeren is het belangrijk om dit soort ahadith te begrijpen. Isbaghul wudu' ala al-makarih wa intidhar as-salat ba'da as-salat. Dat wij de moskeeën vullen, op zijn minst in onze weekenden, in onze avonden, in onze vakanties. Bijvoorbeeld tussen al-maghrib en al-isha. Tussen al-asr en al-isha. Het is iets goeds als je dan in de moskee blijft. Tussen al-dhuhr en al-asr. Lees je de Koran in de moskee. Of dan lees je een boek net als Riyad al-Salihin. Of je zet een lezing op en die beluister jij. Als er geen lezing is in de moskee. Als wij dit soort aanbiddingen niet in stand houden, beste broeders. En het is vooral gericht aan de mannen. Want wij mannen moeten de moskeeën vullen en niet de vrouwen. Als wij dit niet doen, dan lopen wij het risico dat onze moskeeën net als de kerken zullen eindigen. Wal-iyadu billah. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons dit soort aanbiddingen geleerd. Het verrichten van wudu wanneer het koud is. Wanneer je het liefst een warm bed, wanneer je een warm water wil, laat staan een warm bed wil. En het lopen naar de moskeeën en het blijven in de moskee van gebed tot gebed. Dat is alsof jij een grenspost aan het bewaken bent van de moslims. Alsof jij een soldaat bent op de pad van Allah Azzawajal. En jullie weten allemaal hoe vaak Allah Azzawajal het heeft in de Koran over strijden. En over de strijders op het pad van Allah Azzawajal. Vandaag de dag, en vooral weer de jongeren, mogen Allah mij en hun leiden. Ze hebben het over een strijd ergens aan de andere kant van de wereld. Barakallahu fiek, mogen Allah jou belonen voor je oprechte intentie. Maar begin alvast met de strijd die voor jou makkelijk is gemaakt. Namelijk de moskeeën. Het kennis opdoen. Het zorgen voor je ouders. Als dat lukt, dan zal dat anderen ook lukken met de wil van Allah azzawajal. Maar wanneer jij dit soort ribaat niet kan verrichten in de moskeeën. Wanneer jij niet de discipline hebt om de Koran vloeiend te leren lezen. Wanneer jij niet de discipline hebt om jouw vrienden af te zeggen. Omwille van jouw ouders. Welke strijd ga jij voeren? Beste broeder, word wakker. Want dan leef je slechts in dromenland. In onze jeugd hebben we vaak gehoord hoe we een wudu moeten verrichten. Maar waarom we deze wudu verrichten en wat de beloning is, dat hebben we veel te weinig gehoord. En in deze ahadith die we zullen opnoemen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zullen we elkaar herinneren aan de grote beloningen van het wudu. Rawa al-Bukhari wa Muslim aan Uthman ibn Affan, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu, qaal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. عثمان بن عفان تدرد خليفة van de moslims die overlevert dat de profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd, en de hadith staat in Bukhari en Muslim, degene die een wudu verricht, maar wat voor wudu? فأحسن الوضوء. Hij of zij uiteraard verricht de wudu goed. Kharajat khatayahu min jasadih. Zijn zondes verlaten zijn lichaam. Hatta takhruja min tahti adfarih. Totdat de zondes onder zijn nagels vandaan gaan. Dit is de beloning van het verrichten van de wudu geconcentreerd. Een goede wudu. En niet een hele snelle wudu zoals velen van ons vandaag de dag doen. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wailun lil a'qabi minan naar. Wee de hielen van het helle vuur. Want vaak wanneer je snel een wudu verricht en dan kom je aan bij je voeten, dan vergeet je dat stukje boven je enkels. Of dat stukje boven je hiel. Of wanneer je je handen aan het wassen bent, dan vergeet je je elleboog. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die waarschuwt ons daartegen. En die zegt dat dat een reden kan zijn voor het helle vuur. Want als dat niet op orde is en we hebben onze voeten niet goed gewassen tot aan onze enkels, dus ook dat stukje bij de hiel, achter, dan is het gebed niet geldig. En als het gebed niet geldig is, dan heb je een groot probleem bij Allah Azza wa Jal. Dus het wudu moet geconcentreerd verricht worden. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook: وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: overdrijf in het inhaleren van water bij je neus, behalve als je aan het vasten bent. Dus een wudu moet goed verricht worden, geconcentreerd. Wat is de beloning? Dat horen we in deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن wanneer de gelovige moslim of de gelovige of wanneer de moslim of de gelovige al wudu verricht فغسل وجهه en hij wast zijn gezicht خرج من وجهه كل خطيئة uit zijn gezicht wanneer jij je gezicht wast uit jouw gezicht verdwijnt elke zonde. Wat voor zondes? Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilayha bi'aynihi. Elke zonde waarnaar je hebt gekeken met je oog, dat verdwijnt wanneer jij je gezicht aan het wassen bent. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilayha bi'aynihi ma'al ma'a. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: met de druppels, met het water of met de laatste druppel, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, verdwijnt elke zonde van jouw gezicht. Welke zonde? De zonde waarnaar je hebt gekeken. En vooral in dit soort tijden, waarin je niet eens meer naar buiten hoeft te gaan om in bepaalde zondes te vervallen, je hoeft alleen maar je telefoon te pakken. En bepaalde apps die met de dag gekker worden. Vooral vandaag de dag zijn dit soort zondes veel. En zijn dit soort zondes nog meer. Maar het verrichten van veel aanbiddingen, waaronder het wudu voor elk gebed, en het belang hiervoor of hiervan komt zo meteen, dat is een reden dat dit soort zondes vergeven worden. Mogen Allah Azza wa Jal mij en jullie zondes vergeven. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: wanneer hij zijn handen wast, dan verdwijnen alle zondes met het water of met het laatste druppeltje water. Zondes met zijn hand of zondes waarnaar hij zijn hand heeft uitgestoken of die jij hebt aangeraakt met jouw hand. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. En als hij daarna zijn voeten wast, خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. En wanneer hij zijn voeten wast, dan verdwijnen alle zondes waarnaar hij heeft gelopen met zijn voeten, met het water of met het laatste druppeltje water. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Totdat hij vrij is en schoon is van zondes. En daarna in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: ma min imri'in muslimin تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een andere hadith: wanneer iemand al wudu goed verricht en daarna een goed gebed verricht met khushu' in de ruku' en in de sujud, etc., behalve dat dit gebed al zijn zondes kwijtscheldt, zolang hij geen grote zonde heeft verricht. En dit zijn hele leven. En daarom heb je iets wat rak'atay tawbah heet. Wanneer je hebt gezondigd en wanneer je spijt hebt van deze zonde, dan verricht je het wudu. En dan bid je twee raka'at. En bi'idhnillah is dit een reden dat jouw zondes worden vergeven. Mogen Allah azawajal onze en jullie zondes vergeven. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Man tawadda'a wudu'i hada, thumma yusalli rak'atayn, la yuhadithu nafsahu fihima bishay, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Degene die net als mij het wudu' verricht. En Uthman die legde uit in deze hadith hoe: handen 3 keer, mond en neus 3 keer, en gezicht, etc. En hij verrichtte uitgebreid het wudu. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: wie net als mij, wie ongeveer net als mij het wudu verricht, en daarna 2 raka'at bidt waarin hij niet tegen zichzelf praat, oftewel waarin hij niet wordt afgeleid tijdens het gebed, met wat dan ook, al zijn zondes worden vergeven. Zoals je ziet, ligt vergiffenis bijna voor het oprapen. En dit komt omdat Allah Azza wa Jal de meest vergevingsgezinde is. Maar de grote zondes moet je wel vermijden. En in het gebed praat je niet tegenover jezelf als iets van, met iets van de dunya. En vaak lukt dat ons niet. Wanneer jij gaat bidden en je telefoon zit in je zak, al is deze op stil, laat staan, mashallah, wanneer er een orkest te horen is tijdens het gebed, zoals we soms hebben in de moskeeën, wanneer er 3, 4 telefoons tegelijkertijd afgaan, of 1 telefoon is soms erg genoeg. Maar jouw telefoon staat op trill en jouw telefoon gaat af. Speelt er iets door je hoofd of niet? Ongetwijfeld speelt er iets door je hoofd. Wie heeft mij gebeld? Wat zal het zijn? Als je bezig bent met de dunya, denk je misschien is dat die klapper waarop ik de hele dag op aan het wachten was. Je hebt tegen jezelf gepraat. Dus dit maakt, beloning van je gebed maakt je minder. Wat is de oplossing? De oplossing, barakallahu fikum, en dit is een advies aan mezelf, voordat ik die aan iemand anders geef, is dat je je telefoon helemaal uitzet, in plaats van op stil. Of dat je je telefoon in je dashboard laat, van je auto, of thuis, wanneer je om de hoek gaat bidden, etc. Dit soort zaken zijn belangrijk, zodat je niet tegenover jezelf praat in het gebed. Of dat je niet met jezelf praat, of dat je niet afgeleid wordt in het gebed. En dit zorgt ervoor dat jouw beloning groter is. Maar wat doen wij? Mogen Allah ons vergeven? We nemen onze telefoon mee en hij staat op stil. En dan trilt hij. En dat getril leidt niet alleen af, jou alleen af, maar ook de broeder die naast jou bidt. Want sommige trillen, dat trilt heel hard. En je praat met jezelf, waardoor je afgeleid wordt in het gebed. En daarna wat gebeurt er? Je vergeet je telefoon op trill te zetten. Maar wat helpt voor een gebed met khushu' is dat die telefoon gewoon helemaal uitgaat, beste broeders. Vandaag de dag zie je iemand tijdens een jumu'ah, zie je hem appen. Of je ziet iemand een samenvatting van een voetbalwedstrijd kijken in de moskee. Omdat hij aan het wachten is op het gebed. Of in sommige islamitische landen hebben we met onze eigen ogen jongeren zien gamen tijdens een khutba op hun telefoon. Barakallahu fikum, dit zijn allemaal voetstappen van de shaitaan. En wat helpt is dat je je telefoon helemaal uitzet. Of gewoon in de dashboard laat. Of thuis, zodat je geconcentreerd kan bidden. En de beloning is groot. Namelijk vergiffenis van Allah Azza wa Jal. Op de dag des oordeels, beste broeder en zuster. Als iemand tegen jou zou zeggen, 1 miljoen euro en je krijgt de vergiffenis van Allah Azza wa Jal. Zou je daarvoor tekenen of niet? Wij hebben vele goedkopere opties in dit wereldse. Maar de vergiffenis van Allah is duur. En dat is bidden terwijl je niet aan de dunya denkt in je gebed. En wat daarbij helpt is dus het wegzetten van je telefoons en van alles wat je kan afleiden. Tegenwoordig zelfs deze Apple Watch. Je bent aan het bidden. Waladdalin amin. Je krijgt een melding op je smartwatch. Zo ver gaat het vandaag de dag. En ook wat helpt voor het bidden met een khushu' is dat je die sunnah al-qabliya bidt. Dat je een sunnah gebed bidt voor het gebed. Zoals rawatib of zoals tahiyyat al-masjid. Dat helpt ook. Maar wanneer je naar binnen komt met de iqama en gelijk gaat bidden, de khushu' is minder. En wat ook helpt voor het bidden met de khushu', dat is het bidden alsof je afscheid aan het nemen bent van deze dunya. En dat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook tegen een man die zei, awsini,
فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ومما أوصاه قال لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وصلي صلاة مودع واتق الله أينما كنت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني، فقال له اتق الله أينما كنت، وقال له صلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. Een man die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei tegen hem, o boodschapper van Allah, adviseer mij. O boodschapper van Allah, adviseer mij. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, bid het gebed van iemand die afscheid aan het nemen is van deze dunya. En spreek niet met woorden waarvan jij je morgen zou moeten excuseren. Dus ga niet iets zeggen tijdens een vriendengroep of met iemand of serieus of voor de grap of wat dan ook, waarvan je morgen misschien moet zeggen, sorry, ik bedoelde het niet zo. Maar nog belangrijker voor onze les is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, bid het gebed van iemand die afscheid aan het nemen is. Dus dit vergeeft, of dit zorgt ervoor dat onze zondes vergeven worden. Het gebed niet alleen, maar ook een wudu. Dus hoe groot is de spijt wel niet van degene die niet bidden morgen op de dag des oordeels. Zelfs degene die hun gebeden uitstellen, mogen Allah ons daarvoor vergeven, die hebben zelfs een grote spijt morgen. En iedereen kent de uitspraak van Allah Azza wa Jal, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Wee, een rivier in het hele vuur, of het is een dua tegen diegene. Voor de aanbidders. Wat voor aanbidders? Degene die onachtzaam zijn met hun gebeden. Degene die onachtzaam zijn, die niet serieus omgaan met hun gebeden. En dit is een eigenschap van de hypocrieten. Allah Azza wa Jal die zegt, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاؤُنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah zegt over de hypocrieten, wanneer zij naar het gebed opstaan, dan staan zij lui op. يُرَاؤُنَ النَّاسِ, ze doen het alleen om te pronken. Vroeger, als je niet naar de moskee zou komen, had je een probleem. De sahaba zeiden over al-Isha en al-Fajr, وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقُ. Ze zeiden over het Isha en Fajr gebed, de enige die afwezig zouden zijn in de moskee, dat is een hypocriet die bekend is dat hij een hypocriet is. Die doet niet eens moeite meer om het te verstoppen. Dus er waren ook hypocrieten die naar de moskee zouden komen en die zouden achterbidden. En die zouden ook naar de vrouwen proberen te kijken tijdens het gebed, et cetera, et cetera. Maar zij kwamen toch naar de moskee. Yura'un en nas. Niet voor Allah, maar om te pronken. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. En ze zouden Allah slechts weinig gedenken. En naar het gebed kwamen ze lui. Dit is ook een teken van een hypocriet. En daarom zie je dat de sahaba, die zouden getild worden tussen twee mensen, terwijl ze ziek waren, om naar de moskee te komen. وَقَالَ أَحَدُ الصَّالِحِينَ مَا لِي مُتْعَةٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سِوَى مُجَالَسَةَ الْإِخْوَانِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ. Een van de vroegere geleerden van de eerste drie generaties, hij zou zeggen, ik vind niks meer leuk van deze dunya. Niks meer is zoet voor mij van deze dunya. Behalve het zitten met mijn broeders en het aanwezig zijn in het gezamenlijk gebed. Dus voor hun was dit lust, voor hun was dit zoetigheid. En een wudu heeft nog vele andere grote beloningen bij Allah Azza wa Jal. Zo ook wanneer je klaar bent met het wudu. Ook dan maak je kans op het paradijs en op de vergiffenis van Allah Azza wa Jal. Zoals staat in de hadith van, die overgeleverd is bij de imam Muslim. Aan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qaal, qaal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, er is niemand van jullie die wudu verricht. Maar deze op een goede manier verricht. Dus niet die haastige, snelle wudu, maar een goede, uitgebreide wudu. En daarna, na de wudu, zegt hij: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dus nadat je klaar bent met de wudu, ga je uit het toilet of uit de badkamer, want de meeste van ons die verrichten daar vandaag de dag al wudu. Maar al wudu die kan ook op elke willekeurige plek, zoals in de keuken of in een park of waar dan ook. En muhim, na de wudu zeg je op een reine plek: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Of je zegt: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Hij alleen, hij is alleen en hij kent geen deelgenoten. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. En ik getuig dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn dienaar en profeet is. Wat is jouw beloning voor deze simpele uitspraak? Illa futihat lahu abwaabul jannati thamaniya. Als je dit doet, elke keer wanneer je dit doet, de 8 deuren, de 8 poorten van het paradijs gaan voor jou open. Yadkhulu min ayyiha sha'. Hij gaat naar binnen van welke van de 8 deuren hij maar wil. Is deze daad makkelijk of moeilijk? Het is een makkelijke daad. Maar hoe vaak zijn wij dit vergeten? Hoe vaak zijn wij dit vergeten? Ma'a suhulati hadhihi al-ibada. Ma akthar ma yansahu ibn Adam. Wa hadha wal 'iyadu billah qad yakunu kama qala ba'd al-'ulama in lam yakun hadha huwa al-hirman fama huwa al-hirman wal mahrum man haramahu Allah. Sommige geleerden zeggen: dit soort aanbiedingen zijn makkelijk. Maar het feit dat dit jou lukt, is niet omdat jij zo geweldig bent of omdat jij zo sterk bent. Voor deze aanbiddingen hoef je helemaal niet sterk te zijn. Maar wat heb je nodig voor deze aanbiddingen? Je hebt het tawfiq nodig. Je hebt het succes nodig van Allah Azza wa Jal. En deze succes, dat is een gunning. Allah die gunt dat aan wie hij wil. En een van de manieren om succes op te doen, is het opdoen, of om succes te krijgen, is het opdoen van kennis. Is het opdoen van kennis. Want wanneer je zo'n hadith hoort, dat als je de shahada uitspreekt nadat je al-wudu goed hebt gedaan, dan gaan alle deuren van het paradijs voor je open. Dat is een succes van Allah Azza wa Jal. En dat je dit hierna niet vergeet en elke keer naar handelt, dat is ook een succes van Allah Azza wa Jal. En dat jouw familie en vrienden dit gegund krijgen van jou als kennis, terwijl jij naar de moskee bent gegaan om dit op te doen en zij horen dit gewoon thuis makkelijk, dat is ook een succes van Allah Azza wa Jal aan hun door middel van jou. En dit is het tawfiq van Allah Azza wa Jal. En wat deze vormen van succes breekt, is onachtzaamheid, onwetendheid en ook het vervallen in de constante zondes, al zijn deze klein, wal'iyadu billah. En bij het Tirmidhi staat dat je na de shahada zegt: Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, laat mij tot de berouwvolle mensen horen en tot de mensen horen die zichzelf reinigen. Dus dit, barakallahu fikum, is de beloning van het wudu in het dunya. Met elke druppel vallen jouw zondes ervan af. En met de laatste druppel vallen al jouw zondes ervan af, zolang je niet bent vervallen in de grote zondes. Diefstal, moord, zina, rente, dat soort zaken die hebben een apart berouw nodig. Maar de kleine zondes, zoals het kijken naar iets wat haram is, of het aanraken van iets wat haram is, of het lopen naar een feest of iets wat haram is, dit soort zaken die worden verwijderd door deze en andere aanbidding. Dit is de beloning in het dunya. Tayyib. Wat is de beloning voor het wudu in het akhira? En weinig mensen die weten dit. Maar het is belangrijk. Waarom? Want als jij dit soort ahadith hoort, als jij vandaag van deze lezing hebt geleerd, de beloning in de dunya is dat mijn zondes weggaan met elke druppel, al wudu. Ga je dan geconcentreerder al wudu verrichten of niet? Als je een beetje gezond verstand hebt, dan wel. Maar wat is de beloning in het hiernamaals? Ma huwa thawabu wa jaza al wudu fil akhira, innahu wallahi al-azim. The beloning van het wudu is zeer groot in het hiernamaals. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athar al-wudu. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: mijn ummah die zal geroepen worden op de dag des oordeels. En zij hebben witte vlekken, oftewel van noor, van licht. Waarom komt dat? Door de sporen van het wudu. Hebben jullie ooit een paard gezien met een witte vlek? Dat noemen ze een ster, of een, dat noemen ze een bles of een blaze. En dat heeft een paard op zijn of haar voorhoofd en ook bij de poten. En dat verschilt. De ene hebben een vlek, de andere die hebben het helemaal, et cetera. En dat is een versiering voor die paard. Dat maakt een paard mooier. Zo zal dat jouw licht en jouw ledematen doen schijnen op de dag des oordeels, beste broeder. Sterker nog, ya'rifuna en nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah bi athar al-wudu. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zal ons herkennen op de dag des oordeels door ons wudu. Want de ledematen die wij constant 5 keer per dag of meer of minder waar wij wudu hebben verricht, die zullen schijnen op de dag des oordeels. En hoe beter jij je wudu verricht, des te meer jouw lichaamsdelen zullen schijnen, zodat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jou zal herkennen. Is dit iets groots of niet? Het is de dag des oordeels. Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons zou herkennen in de dunya, dan is het al iets groots, of niet? Laat staan op de dag des oordeels. Een dag van 50.000 jaar. Het is heet, het is warm. We zijn naakt, zonder kleren. De zon is dichtbij. De ene die staat in de zon, dus de ene die staat in het zweet tot aan zijn enkels. En de andere tot aan zijn knieën. En de andere die verdrinkt erin vanwege de zondes. En dan komt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu. Hij is onze geliefde sallallahu alayhi wa sallam. Op wiens shafa'a, zijn bemiddeling, zijn voorspraak hopen wij. Hij is net als een advocaat voor ons sallallahu alayhi wa sallam. En dan herkent hij ons op de dag des oordeels. Waarom? Door middel van het wudu. Tayyib, degene die niet heeft gebeden, heeft hij het wudu verricht? Hoe gaat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jou herkennen? En des te meer jij het wudu hebt verricht, des te meer jij schijnt. En des te meer er kans is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jou zal herkennen. Mogen Allah azza wa jal ons en jullie de shafa'a van de profeet sallallahu alayhi wa sallam schenken. En luister naar deze geweldige hadith die hierover gaat. An Abi Huraira radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ata al-maqbara. Op een dag ging de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de begraafplaats. En dit is een sunnah. Het is van de sunnah, beste broeder, dat je af en toe gaat naar de islamitische begraafplaats. Af en toe. Ga in de ochtend, in de middag. Het is open, alhamdulillah. Al heb je daar geen geliefde. Al heb je daar geen familie die is overleden. Ga en kijk naar de doden. Wallahi, al jouw dromen en al jouw ruzies en al jouw problemen, die stellen dan niks meer voor. Al heb je 2 maanden de huur niet betaald en de 3e maand dreigt eraan te komen en incasso en uitzetting. Wanneer je die graven ziet, dan krijg je weer kracht en dan kan je relativeren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit was zijn sunnah, dat hij af en toe naar de begraafplaatsen zou gaan. Vooral Ahl al-Baqi', Baqi' al-Gharqad, die begraafplaats naast zijn moskee sallallahu alayhi wa sallam. Dus Abu Huraira zegt, op een dag ging de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de begraafplaats. Faqal, en hij zei: assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Vrede zij met jullie, o gelovig volk. Wa inna insha'allahu bikum lahiqoon. En wij zullen jullie met de wil van Allah achterna gaan. En daarna in sommige andere hadith zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeggen: nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. We vragen Allah voor ons en jullie veiligheid. Dit is de sunnah wanneer je de graven bezoekt. Maar hier zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqoon. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Vrede zijn met jullie, o dode moslims. Wij zullen jullie insha'allah volgen. Ik wenste dat ik mijn broeders heb gezien. Ik wenste dat ik mijn broeders had gezien.
Qalu ya Rasulallah. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulallah.
De sahaba die zeiden verbaasd: Zijn wij niet jouw broeders? Zijn wij niet uw broeders, o boodschapper van Allah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei:
Antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd.
De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Jullie zijn mijn ashab, jullie zijn mijn metgezellen, mijn compagnons. Mijn broeders, oftewel mijn broeders waar ik het over heb, mijn broeders die ik bedoel, mijn broeders zijn degene die nog niet zijn gekomen. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zat op een begraafplaats en die stond bij een begraafplaats. Hij keek naar de doden, dat is de generatie voor hem. Hij was met de sahaba, dat is de generatie met hem. Maar vanwege zijn liefde voor ons, sallallahu alayhi wa sallam, zei hij: had ik mijn broeders maar gezien. Had ik maar de moslims gezien die nog zullen komen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die verlangde naar ons. Uit liefde. Zoals Allah zegt in de Koran: Bil mu'minina ra'ufur rahim. Hij is genadig. Hij is liefdevol met de gelovigen. En de sahaba die waren verbaasd. Die zeiden: wij zijn toch jouw broeders, o boodschapper van Allah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: nee. Jullie zijn mijn metgezellen. Jullie zijn mijn compagnons. Jullie zijn mijn vrienden. Mijn broeders. Die ik bedoel, mijn broeders, dat zijn degenen die nog niet zijn gekomen. Faqalu, de sahaba die zeiden, en hier gaat het om: Kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulallah. Zij zeiden: hoe zult u degene die nog niet zijn gekomen van uw umma kennen, o boodschapper van Allah? Oftewel op de dag des oordeels, waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei:
Ara'aita, stel je voor, لو أن رجلا له خيل غر محجلة.
Stel je voor, een man heeft paarden. En die paarden die hebben allemaal van die witte vlekken. Van die blessings noemen ze dat. Van die witte vlekken.
بين ظهري خيل دهم بهم.
Stel je voor, een man heeft een groep paarden. En zijn paarden die zijn tussen een nog grotere groep paarden die helemaal donker zijn. Maar zijn paarden zijn de enige paarden die van die witte mooie sterren en van die witte mooie vlekken hebben.
Ala ya'rifu khaylah.
Zal deze paardeigenaar zijn paarden herkennen of niet?
Faqalu bana ja Rasulallah.
Zij zeiden: ja, zeker wel, o boodschapper van Allah. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei:
Fa'innahum.
Mijn umma die ik nog niet ken, mijn broeders die ik nog niet ken, zij zullen,
فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرْوًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ.
Zij zullen komen met vlekken, met witte plekken op hun voorhoofd en bij hun benen en bij hun armen.
مِنَ الْوُضُوءِ.
Door wat? Door de wudu.
وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.
En ik zal hun voorgaan bij de meer. Of bij het meer. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die krijgt een meer van water. Zoeter dan honing. Koud water. Zoeter dan honing. Witter dan melk. Zijn meer komt van al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. We hebben jou al-kawthar gegeven. Het is kouder dan. Het is zo heel koud en het is heel wit. Maar tegelijkertijd heel zoet. En schoon water. En vanuit zijn hand geeft hij zijn umma te drinken op de dag des oordeels. En hij herkent ons aan de plekken van het wudu. Die zullen dan wit zijn met de wil van Allah. En er komen andere mensen die proberen ook te drinken van het water. Maar de engelen die duwen hun weg. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zal ruimte maken. Die zal ruimte maken bij het meer voor de moslims.
en hij zal speciale ruimte maken voor de mensen van Jemen. Mogen Allah Azza wa Jal hun zegenen en hun bijstaan en ons en hun leiden tot het juiste pad. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, ik zal jullie herkennen aan het licht wat schijnt bij de plekken van het wudu. En in een andere hadith, aan Abi Darda, en deze hadith die staat in Musnad al-Imam Ahmad. Hierin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ana awwalu man yu'dhanu lahu bis-sujud yawm al-qiyamah. Ik ben de eerste die toestemming krijgt om de sujud te verrichten op de dag des oordeels. Wa ana awwalu man yu'dhanu lahu an yarfa' ra'sahu. En ik ben de eerste die toestemming krijgt om zijn hoofd op te heffen. Fa anzuru ila ma bayna yaday. En ik ga kijken naar alles wat ik zie tussen mijn handen. Fa'arifu ummati min bainil umam. En ik zal mijn umma herkennen. Mijn volk, mijn umma zal ik herkennen tussen alle volken. Miljarden mensen op die dag. Maar toch zal de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn umma herkennen. Hij zegt, wa min khalfi mithlu dhalik. En achter mij ook heel veel mensen. Wa an yamini mithlu dhalik. En rechts van mij hetzelfde. Wa an shimali mithlu dhalik. En links van mij hetzelfde. Maar toch zal de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons. En toch zal de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn umma herkennen tussen al deze mensen. En de sahaba die waren verbaasd. Faqala rajul, een man van hun, die zei, Ya Rasulallah, o boodschapper van Allah, Kayfa ta'rifu ummatak min bainil umam? Hoe zult u jouw umma herkennen tussen al deze volkeren? Fima bayna nuhin ila ummatik. Vanaf Nuh alayhi salam tot aan jouw umma. Hoe gaat u hen herkennen? En kijk wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. En deze hadith en dit verhaal en deze hele lezing is alleen maar om jou te laten zien hoe belangrijk het wudu is. Zodat wanneer jij morgen het wudu verricht met al-fajr, dat jij nog geconcentreerder en nog uitgebreider het wudu gaat verrichten bi-idhnillah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, Hum ghurlun muhajjaluna min athar al-wudu. Zij zullen witte plekken hebben vanwege de sporen van het wudu. Laysa ahadun kadhalika ghayrahum. Niemand is zo, behalve zij. Dus geen enkele umma zal zo schijnen op die dag, behalve de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zo herken ik ze. En er zijn nog meer herkenningstekens. Wa a'rifuhum annahum yu'tawna kutubahum bi aymanihim. En ik zal ze ook herkennen, omdat ze hun boeken zullen krijgen met hun rechterhanden. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Zegt Allah in de Koran. Dus jouw boek die ontvang je met je rechterhand. وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, en ik zal ze ook herkennen omdat hun kinderen voor hun zullen lopen. De geleerden zeggen, dit zijn de kinderen die jong zijn overleden van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ik was afgelopen week in het Maxima kankerziekenhuis voor kleine kinderen in Utrecht. En dit is de tweede keer dat ik daar ben geweest. En daarvoor was ik daar ook voor een andere broeder. En zijn dochter is inmiddels overleden. Mogen Allah Azza wa Jal hem en haar het paradijs schenken. En deze broeder ook. Ze zeiden dat hij maar 5% overleving, of dat zijn dochtertje maar 5% overlevingskansen heeft. Maar het is in de handen van Allah Azza wa Jal. Als je ziet de pijn die deze ouders meemaken voor het kwijtraken van hun kleine kinderen, die pijn is onvoorstelbaar. Je wilt bijna een lichaamsdeel van je eraf trekken en dat opofferen als dat zou kunnen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die heeft deze mensen gerustgesteld. En hij zei sallallahu alayhi wa sallam dat deze kleine kinderen da'amisu ahlil jannah zijn. Ze zijn net als de kikkervisjes van het paradijs. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yantaziruna aba'ahum inda babil jannah. Zij zullen hun ouders opwachten bij de deur van het paradijs. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat ze boos zullen zijn. Terwijl ze bij de deur van het paradijs zijn, zullen die kleine kinderen die zijn overleden in deze dunya, op kleine leeftijd, wat een van de ergste beproevingen is, zij zullen boos zijn. En dan zegt Allah azza wa jalla tegen hun, malakum, wat is er met jullie? Waarom zijn jullie boos? En dan zeggen ze, ja Rabb, la nadkhul hatta yadkhula walidina. Zij zeggen, oh Allah, wij gaan niet naar binnen totdat onze ouders naar binnen gaan. En in deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hun kinderen zullen voor hun lopen. Zien jullie hoe groot de beloning is? Maar hoe groot is de beproeving wel niet op dit wereldse? En ik denk voor de moeders is de beproeving nog groter dan voor de vaders. Maar zo zie je maar dat de grote beloningen, die gaan altijd samen met de grote beproevingen. Waar het om gaat, barakallahu fikum, is dat deze wudu en deze lichaamsdelen waarmee wij een wudu hebben verricht, zullen schijnen op de dag des oordeels. Dus het verrichten van de wudu en daarmee het gebed, dit is handig voor jou en mij. En dit zal ons en jullie helpen op de dag des oordeels. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook in een andere hadith, وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنِ. En niemand die onderhoudt zijn wudu behalve een echte gelovige. Een echte gelovige die is altijd in staat van het wudu. Of er nou sprake is van een gebed of niet, een echte gelovige die is altijd in staat van het wudu. Want dat beschermt jou tegen de slechte mensen. Dat beschermt jou tegen el jin. Dat zorgt ervoor dat jij dichterbij tot Allah azza wa jal bent. Dus het constant zijn in staat van het wudu, dat is een bescherming voor jou, beste broeder en zuster. En het niet verrichten van het wudu kan schadelijk voor jou zijn. En het niet goed verrichten van het wudu is nog schadelijker wanneer je gaat bidden. Want dat kan het gebed ongeldig maken. Sterker nog, het kan invloed hebben op het gebed van de imam. Wallahu al-musta'aan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, zoals staat in An-Nasa'i, hij zei sallallahu alayhi wa sallam, Shayb of Shabib ibn Abi Rawh, die overlevert aan rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla subh. Op een dag was de profeet sallallahu alayhi wa sallam subh gebed aan het verrichten, oftewel een fajr. Faqara ar-Rum, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die las surat ar-Rum, ghulibat ar-Rum. Faltabasa alayhi, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die raakte in de war tijdens het gebed. Falamma salla, toen hij klaar was van het gebed, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ma balu aqwamin, wat is er aan de hand met sommige mensen? Yusalluna ma'ana, la yuhsinuna at-tuhur. Wat is er aan de hand met sommige mensen die bidden met ons, maar die verrichten of die reinigen zichzelf niet goed? فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, die mensen die zichzelf niet goed hebben gereinigd, die niet goed het wudu hebben verricht, zij zijn de reden dat wij in de war raken tijdens het reciteren van de Koran. Dus kijk hoe dit soort aanbiddingen, het niet goed verrichten van aanbiddingen, effect kunnen hebben op de imam en op het gebed. Dat is wanneer je niet goed een wudu verricht. Tegenwoordig vandaag de dag beginnen ze met een trouwstoet 2:00 PM, terwijl de khutba bezig is. En dan, of 1:00 PM, en dan toeteren ze terwijl ze langs de moskee aan het rijden zijn, wal-iyadu billah. In plaats dat ze zeggen, wij zijn bezig met een huwelijksfeest, inshallah is het een dag van de baraka, wij gaan eerst al-jumu'ah bidden en dan gaan wij er vandoor met de stoet door middel van datgene wat Allah tevreden stelt. Nee, zij vallen in zondes en zij vallen de moslims lastig tijdens het gebed. Hoe groot is hun verantwoordelijkheid wel niet bij Allah azza wa jal. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zelfs als iemand al-wudu niet goed heeft verricht, dan kan dat effect hebben op de recitatie van de imam. En zo zie je maar dat het goed verrichten van het wudu bescherming is en succes is en voordeel is voor jou en anderen. En als je ziet dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tientallen keren heeft gesproken over het wudu, dan weet je ook hoe belangrijk dat is. Ik sluit af met deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die overgeleverd is door imam Malik in de Muwatta en imam Ahmed in de Musnad en Ibn Majah in zijn Sunan. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. The Prophet صلى الله عليه وسلم die zegt استقيموا, wees standvastig, wees geen cultuur moslim, wees niet een toevallige, prongelijk moslim, omdat jij in een moslimfamilie toevallig geboren bent. Nee, praktiseer. Wees standvastig op jouw geloof. Maar weet ook, lentuhsu, je gaat het nooit helemaal kunnen doen. Dus wees niet extreem. Wees niet extreem. En wees ook niet gefrustreerd wanneer jij niet 100% van jouw dien kan bereiken. In een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en deze hadith zal ook komen, innakum fi zamanin law taraktum ushra ma ateetukum bihi lahalaktum wasayakunu zamanun in tamassakan nas bi ushri ma ateetum bihi najaw. Dit is een van de grootste hadith die mijn hart rustig heeft gemaakt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt tegen de sahaba, jullie leven in een tijd. Als jullie 10% zouden laten van datgene waarmee ik gekomen ben, dan zijn jullie vernietigd. Als Abu Bakr, en Umar, en Uthman, en Ali, en Bilal, en Talha 10% van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hadden gelaten, dan zouden zij vernietigd worden. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, er komt een tijd dat als mensen zich vasthouden aan slechts 10% van mijn sunnah, dus 90% niet, vanwege de vele fitan en problemen en de banksystemen en de creditcards en wat dan ook. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, er komt een tijd als mensen zich vasthouden aan alleen maar 10% van mijn sunnah, dan zullen zij gered worden. En dit soort hadith die maken je hart rustig. Wanneer je ziet vandaag de dag wat onze broeders meemaken en je kan niks voor ze doen. Ga vooral geen gekke dingen doen. Maar wacht totdat de zaak van Allah komt. Niet wachten slapend, maar bereid je voor. Door kennis op te doen, door te ontwikkelen, door te ondernemen, door te studeren. Zodat wanneer de tijd rijp is, jij jouw broeders wereldwijd kan helpen. En in deze hadith waarmee ik afsluit, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, istaqimu wa lan tuhsu. Praktiseer, wees standvastig op de zaak van Allah. Maar weet ook dat jullie niet alles zullen kunnen bereiken. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. En weet dat een van jullie beste gebeden het gebed is. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. En niemand onderhoudt de wudu' behalve een gelovige. Vandaag de dag, je ziet mensen online. Je ziet mensen zelfs live gaan. Ik ga niet eens praten over zusters. Ik praat alleen over mannen. Je ziet ze live gaan, 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts. Wakker zijn, gamen, online, offline. Maar wanneer hebben wij voor het laatst in dit soort tijdstippen, in de nacht, 2 of 4 of 6 of 8 raka'at gebeden voor Allah Azza wa Jal? Het tarawih is niet alleen in de Ramadan. In Ramadan is het tarawih, maar buiten de Ramadan is hetzelfde gebed, is dat al-qiyam. Qiyam al-layl. Wanneer hebben wij dat gedaan? Dat is een van jouw beste aanbiddingen bij Allah Azza wa Jal. Het gebed. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wa la yuhafidhu ala al-wudu' illa mu'min. En niemand die onderhoudt een wudu' behalve een echte gelovige. Deze wudu' is een reden tot vergiffenis, een reden tot bescherming, een reden tot succes. En dit is waarom wij majalis al-hadith hebben. Dit is waarom wij de hadith zittingen hebben. Op een laagdrempelige manier hoor je een hadith die je meestal niet hoort tijdens een khutbah of tijdens een eenmalige lezing, omdat daar geen genoeg tijd voor is. Dus dit soort ahadith, die zijn lang en de aanlooptijd is duur. De aanlooptijd duurt even, maar het is belangrijk wanneer je dit soort lessen volgt, het liefst in de moskee voor extra baraka en anders online. Je zult zien dat je na een tijd heel veel zult leren. Dus lees de Koran en lees de boeken van de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zodat deuren van het paradijs en deuren van het goedheid, van goedheid voor jullie open zullen gaan. En zodat Allah azza wa jal mij en jullie vergeeft. As'alullah azza wa jal an yu'allimna ma jahilna. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين اللهم انصرهم على الصهاينة المعتدين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين